Goedemorgen, broeders en zusters. Ik vind het heel fijn om vanmorgen in jullie midden te zijn. En voor de mensen hier in de zaal, maar ook de mensen die thuis meeluisteren. Fijn dat we elkaar kunnen ontmoeten en samen na kunnen denken over het woord van God. Met de bedoeling niet om een goede preek te horen allereerst, maar om een ontmoeting zelf met God te hebben, met de Heer Jezus Christus. En het is al aangekondigd, vanmorgen willen we nadenken over het thema in de rechtszaal van de Romeinenbrief. Het zal u niet verbazen dat we gaan lezen uit de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 3. En ik wil beginnen om het gedeelte van vanmorgen aan u voor te lezen. Romeinen hoofdstuk 3 vanaf vers 9. Romeinen hoofdstuk 3 vanaf vers 9. Waar we midden in een redevoering van Paulus vallen, waar hij zegt, wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom, de conclusie, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Amen. Gemeente, ik wil vanmorgen transparant zijn, eerlijk. Dat is een deugd in onze tijd. Voor u staat een crimineel. Ik heb een crimineel strafblad en later deze week word ik gedagvaard. Het gaat om enkele autodiefstallen, belastingontduiking gedurende een aantal jaren. En verder nog wat criminele kleinigheden. Komende week is de rechtszaak. Maar weet u, u moet zich niet ongerust maken. Het gaat goed komen. Weet u waarom? Ik heb van de week even met de rechter gebeld. En weet u, het is een vriendelijke vent. Een lieve man die begrip had voor mijn situatie. En we hebben leuk zo'n 10 minuten met elkaar kunnen keuvelen. Nee, deze man is echt niet verkeerd. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik denk als ik dit serieus vanmorgen aan u zou vertellen, dat u mij na de dienst toch even apart zou nemen. En dat u mij een goede vraag zou stellen. Leander, ben je daar wel zo zeker van dat dat van de week echt goed gaat komen? Ik zou natuurlijk inbrengen, ja, maar ik heb met de rechter gebeld en het is een vriendelijke man. Ik heb best een leuke verstandhouding met hem. Dan denk ik dat u tegen mij zou zeggen dat die rechter een vriendelijke man is. Dat wil ik wel geloven. Maar de vraag is, hoe zit het met de papieren? Hoe zit het rechtspositioneel? Hoe zit het met het recht? Ja joh, maak je daar niet zo druk om. Nog een keer, het is een vriendelijke man. En dan denk ik dat u iets meer moeite zou doen om mij ervan te overtuigen dat ik mijn hoop op verkeerde gronden bouw. Ik focus me vooral op mijn relatie met hem, met de rechter, en ik heb geen oog voor de juridische kant van het verhaal. Weet u, een dergelijke tendens zie ik onder christenen. Maar dan verticaal. Is dat we God zien als een vriendelijke man, en dat is hij, barmhartig. En genadig is de Heere. En dat we zeggen, joh, zijn beroep is vergeven. En straks als ik voor de rechter van hemel en aarde kom, ik heb wel wat met hem. De brief van Paulus is een brief die het juridische karakter van het geloof benadrukt. Ik gebruik dat woord nog een keer, de rechtspositionele kant. En we vinden dat vaak een beetje moeilijk. Als je kijkt naar de meeste liederen die in deze tijd geschreven worden, christelijke liederen, daar zie je eigenlijk juist de andere kant sterk benadrukt. Meer de kant van de relatie. En dat is een geweldige kant. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de verloren zonen. Hoe de vader mensen opwacht en uitnodigt om terug te komen. En in een herstelde relatie met hem te komen. Waar God zijn liefde laat zien. Zijn genegenheid voor mensen. Dat vinden we prachtig. De adoptie. Dat is zeg maar een veld aan het geloof. Een kant van het geloof. De relationele kant. Maar het geloof, lieve broeders en zusters, heeft ook een juridische kant. De kant van een rechtszaak. En u ziet hier een plaatje waar je zo'n officieel gebeuren ziet. Al die verschillende partijen die in een rechtszaak vertegenwoordigd zijn. Het is een officieel gebeuren. Er komt een uitspraak. Het recht eist genoegdoening. En vanmorgen wil ik met u nadenken over dat tweede aspect. De rechterlijke kant, de juridische kant van het evangelie. Want het is geweldig om een relationele kant te beleven, maar we voelen met elkaar aan, die moet gefundeerd zijn op goede papieren. U zou met mij blij zijn dat het van de week goed gaat komen als ik in de rechtszaak kom. Niet alleen omdat die rechter zo'n vriendelijke lach heeft, maar omdat het een niveau dieper goed zit, namelijk het zit in de papieren goed. Er kan een rechterlijke vrijspraak volgen. En Paulus neemt die kant in de Romeinenbrief en daar gaan wij vanmorgen naar kijken. Drie dingen doen we met elkaar. Ik wil met u nadenken over het proces en de aanklacht. We gaan dus de rechtszaal in. Het proces en de aanklacht. We kijken naar de uitspraak en we kijken ten derde naar de betekenis van de uitspraak, of de vrijspraak, mag je ook zeggen. Proces en de aanklacht, de uitspraak en de betekenis van de vrijspraak. Weet u, dit proces wat Paulus in de Romeinenbrief beschrijft, dat is een proces waar het proces van Hollieder en de MH17, het proces van Wilders, echt bij in het niet vallen. De rechtszaak die wij vanmorgen bezien, is een rechtszaak van kosmisch niveau, waar de rechter van hemel en aarde een uitspraak gaat doen over de mensheid die gedagvaard wordt. En Paulus is als het ware degene die de rechtszaak rapporteert. Hij zit aan de zijkant van de rechtszaal en nauwkeurig neemt hij notitie van de verschillende stappen die in het proces ondernomen worden. En dat rapport is de Romeinenbrief. En eigenlijk zegt hij, laten we van wal steken. Degene die beschuldigd zijn, de aangeklaagden, je ziet ze als het ware voor je zitten hier. De aangeklaagden, die kun je grofweg opdelen in twee groepen. En die twee groepen gaat hij omschrijven. Ik liet net zo'n plaatje zien hier hè, van zo'n rechtszaak. En als je in het nieuws zie je nogal eens dat de aangeklaagde een beetje strip getekend wordt. Dat heeft natuurlijk te maken met privacyredenen. Nou, Paulus tekent hier de aangeklaagde niet vaag. Het zijn geen striptekeningen in Romeinen 1 en 2. Het zijn duidelijke tekeningen van degene die schuldig zijn. Aan de ene zijde de heiden, de niet-Jood in hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 2 de Jood. Je mag ook zeggen de religieuze mens. En in hoofdstuk 1 spreekt hij over de heiden die God niet wil erkennen. God niet wil danken en God niet wil verheerlijken. En Paulus is er glashelder over. Hij zegt, ieder mens weet dat God bestaat. Maar in zijn morele verdorvenheid onderdrukt hij het bestaan van God. En wil hij met God niet te maken hebben? Wij kunnen soms een beeld hebben van mensen die zielig zijn en niets weten van God. Wisten ze maar iets van God, dan zouden ze God van harte dienen. Dat is niet het mensbeeld wat Paulus schetst. Paulus zegt, ieder mens weet van God en van nature is hij geneigd om die God uit zijn leven te verbannen. Hij is een God-negeerder. En Paulus eindigt hoofdstuk 1, waar hij die heiden, dus één deel van de aangeklaagde partij, beschrijft met een duidelijk proces. Hij zegt, ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. En ik maak het rijtje niet af, maar de verzen gaan nog verder. De niet-religieuze mens, de heiden, staat schuldig voor God. Met dat deze heidenen, dus de ene kant van de aangeklaagde partij, daar schuldig worden gesteld door Paulus, heeft Paulus ook gelijk oog voor die andere kant. De andere partij die aangeklaagd wordt. Alsof die aanvoelt, deze mensen menen vrij uit te gaan. Daar zit de religieuze mens. De Jood in zijn tijd. Maar wat mij betreft mag je ook een toepassing maken naar kerkmensen. Mensen die van God weten, met God zijn opgevoed. En op niet mis te verstane wijze beschrijft Paulus het volgende. Hij zegt, u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Zie je het voor je? Die Jood die kijkt naar die heiden en zegt, ja, dat ga ik wel begrijpen dat jij schuldig verklaard wordt. Daar kan ik wel in meekomen. Maar Paulus wijst naar de Jood, naar de religieuze mens, naar de kerkmens en zegt, en u? Denkt u aan het oordeel van God te kunnen ontkomen? Denk je nou werkelijk, zegt hij, dat je zomaar uit de rechtszaal kunt verdwijnen? Leander, denk je nou werkelijk dat je deze week wordt vrijgesproken? U dan, die aan een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, hè, dat prediken we in de kerken. Steelt u zelf? Ja, maar zegt de Jood, maakt het dan helemaal niet uit dat wij behoren tot het volk van God? We zijn besneden. Jawel, klinkt het in Romeinen 3. Jullie hebben de woorden van God ontvangen. En God zal ook zijn belofte vervullen. Maar Gods trouw contrasteert juist jullie ontrouw. En dan valt de gewichtige vraag. Hoofdstuk 3 vers 5. Is God dan onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Het antwoord is glashelder, volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? We pauzeren even de aanklacht. Ik hoop dat u het proces meemaakt. We maken even een uitstapje. Een kort uitstapje. Alsof de rechtszaak even stilstaat. Paulus confronteert hier de mens met zijn eigenlijke probleem. En weet u wat het probleem van de mens is, zoals Paulus dat hier beschrijft? Schrik niet, broeders en zusters, het probleem van de mens is de toorn van God. Dat is iets wat we een beetje lastig zijn gaan vinden, schat ik soms zo in. We vinden het moeilijk dat er een God is die toornt. Dat kunnen we associëren, soms ook vanwege onze opvoeding of onze achtergrond. Dat associëren we met bulderstemmen, dreigementen. Maar weet u, dat is een probleem. Als wij vanmorgen vaststellen dat God niet mag toornen. Als we dat vanmorgen met elkaar denken te kunnen besluiten. Waar is dan uw hoop op een rechtvaardige wereld op gebaseerd? Als God niet mag oordelen, als wij God van zijn oordeelstroon beroven, wie kan dan vanmorgen garanderend zeggen, er komt een wereld zonder verdriet, zonder onrecht? Als God niet mag recht spreken. Er is in de christelijke wereld een soort gedachtegoed gekomen, ik ga dat vanmorgen toch even noemen, dat de mens niet allereerst een probleem met God heeft, maar dat hij een probleem met Satan heeft. Satan is de misleider en hij heeft die onschuldige mens, die onnozele mens in het paradijs, heeft hij misleid, heeft hij gevangen genomen en sindsdien zitten we al eeuwenlang in de klauwen van Satan, terwijl we dat helemaal niet zouden willen. Maar ja, we zijn gekidnapt. En weet je, Jezus is naar de wereld gekomen en die breekt de klauwen van Satan open en wij zielige slachtoffers rennen naar Jezus toe zoals we altijd al gewild hadden. Dat is niet het plaatje van de Romeinenbrief. Het plaatje van de Romeinenbrief schildert de mens af als dader. Natuurlijk zat Satan in het complot. Maar het is niet dat wij zielige gegijzelden zijn die gelukkig, zoals we altijd al wilden, vrijgemaakt worden. Nee, Paulus zegt, we hebben niet allereerst een probleem met Satan, we hebben allereerst als natuurlijk mens een probleem met God. Want God gaat oordelen. Redding is niet dat je meelijwekkend gegijzeld was en bevrijd wordt. Dat is het niet alleen, dat is ook een deel van het evangelie, maar het is eerst en vooral een God die vijanden met zichzelf verzoent. Als je dat gaat zien, dan gaat de Romeinenbrief een geweldige, bevrijdende boodschap brengen. Terug naar het proces. Daar zitten die twee beklaagden. Zie je ze zitten? De rechter maakt ineens haast. De zaak gaat beslist worden. Het gaat snel. Wat zegt de rechter? Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En dan volgen er een aantal oud-testamentische citaten die een mensbeeld schetsen waar je niet vrolijk van wordt. Hij zegt, allen zijn zij afgedwaald, hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Conclusie, 3 vers 18, de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wie je ook bent, religieus of niet religieus, ik zit daar in die beklaagde bank en mij wordt verteld, de vreze God staat je niet voor ogen. Weet u wat dat eigenlijk betekent in Jip en Janneke taal? God is koning. Hij is een goede koning. Hij is een rechtvaardige koning. Hij is de bron van alle goedheid. En ik wil niet met hem te maken hebben. Ik vrees hem niet. En met dat ik daar zit. Ik hoop trouwens dat je vanmorgen even naast mij zit. Dat je zegt, ik ben een van die aangeklaagden. Zet mij maar in de bank. Dat je daar zit en je hoort de aanklacht. Paulus zegt, het is tijd dat je mond gestopt wordt. Ja maar! Even geen ja maars meer. De rechter van hemel en aarde, die volmaakt zuiver is. Nooit aan rechtsverkrachting doet. Nooit manipuleert. Maar met zijn rechtvaardige wet, een rechtvaardig oordeel over onrechtvaardige mensen, religieus en niet religieus, velt. En de bedoeling is, lieve broeder en zuster, dat wij daar zitten en dat we de hand op onze mond leggen. En zeggen, we zijn uitgesproken. We hebben geen weerwoord meer. U bent rechtvaardig als u toorn over mij zou uitoefenen. Dit is een kosmische spanning. Een heilige God gaat in het gericht met een onheilige zondaar. En weet u, dit is eigenlijk dé vraag van de Bijbel. Hoe gaat een heilige God in harmonie komen met onheilige mensen? Dat zijn die twee sporen. Daar is een heilige God en er is een onheilig mens. En hoe die twee bij elkaar komen. Weet u, wij wandelen niet zomaar de hemel binnen. Zeker, het evangelie gaat over een liefhebbende vader. Amen. Maar het gaat ook over een rechtvaardige God. Die gerechtigheid eist. En vanmorgen zeggen wij, dat is uw goed recht, Heer. Sterker nog, dat gaan we zien nu, daar ligt zelfs mijn bevrijding. Wat in de burgerlijke rechtspraak, we komen bij het tweede, bij de uitspraak, volstrekt ondenkbaar is, dat gebeurt. Kijkt u mee naar Romeinen 3 vers 20. Paulus trekt daar de conclusie, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Die twee mensen daar in de strafbank, ze kunnen het vergeten. Wat ze ook doen, wat ze ook laten, ze gaan niet met God op basis van eigen verdiensten in de juiste verhouding komen. En dan komt de uitspraak. Misschien hebt u wel eens gehoord van de prediker Lloyd Jones, een Engelse prediker, de vorige eeuw. Hij heeft ook veel over de Romeinenbrief geschreven. En hij zegt, na Romeinen 3 vers 20 zou God zijn pen moeten pakken en het hoofdstuk van de mensheid moeten afsluiten. U kunt de rechtszaal verlaten. Maar het wordt stil in de rechtszaak. Ik hoop dat Gods geestje, als we dit vanmorgen zo overdenken, iets ook van die stilheid in je hart geeft. Je mond is gestopt en je kijkt schuldbewust naar de rechter. Je weet diep in je botten, hier moet recht geschieden. Is er misschien? Nee, zo gaat dat niet in de rechtszaal. Is er misschien een escape? Nee, zo gaat dat niet in de rechtspraak. Het is stil. En ineens klinkt daar vers 21. Maar nu. Zonder de wet. Gerechtigheid van God. Namelijk, vers 22, gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en, je hoort het goed, worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem, vers 25, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Wat gebeurt hier? De rechter zegt, er is gerechtigheid van God, die wordt je geschonken. Dat betekent vrijspraak, u kunt de rechtszaal verlaten. Hier hebt u uw papieren, u bent vrijgesproken. En stamelend loop je naar voren, je ontvangt de papieren, je verlaat de rechtszaal. En buiten denk je, wat is hier gebeurd? Ik ben ontkomen aan de toorn van de rechter van hemel en aarde. Wat is hier gebeurd? Wat betekent deze uitspraak die een vrijspraak blijkt te zijn? De uitspraak moet onder de loep genomen worden. En dat is gelijk mijn derde punt. Wat betekent deze vrijspraak? Nou, die uitspraak is een vrijspraak. Plotseling, die beklaagde, ze hebben amper hun hoofd omhoog geheven. Ze worden vrijgesproken. Waarom? Hoe zit dat? Ik heb vier vragen. Vier vragen als je vanmorgen belijdt. Lieve broeder, lieve zuster, hier of thuis. Als je vanmorgen belijdt, ook ik ben vrijgesproken. Ook ik heb vrede met de rechten van hemel en aarde. Dan moet u weten hoe het zit met uw papieren. U draagt dat vrijspraaksdocument in uw binnenzak. Ik ben christen, heb je vrede met God? Ik heb vrede met God. Hoe zit het met uw papieren? We stellen vier vragen aan de uitspraak. Hoe zit dat? 2, wat betekent die vrijspraak? 3, voor wie geldt dat dan? En 4, door wie is dat zo gekomen? Wie is degene die we kunnen bedanken? Hoe? Wat? Voor wie, door wie? En voordat ik die vier vragen kort en krachtig beantwoord op basis van Romeinen 3, wil ik je dit persoonlijk vragen. Beleid je vanmorgen dat je vrede hebt met de rechten van hemel en aarde? Beleid je vanmorgen dat je zegt, ja, ik weet mij in die rechtszaak vrijgesproken. Kijk dan met me mee naar de geweldige betekenis van de uitspraak. Dit moeten we weten. Terwijl je uit die rechtszaal loopt, het siddert nog in je gedachten. Open je met knikkende knieën je papiertje en denk, wat staat hier nou? Hoe zit dat? Dat is de eerste vraag. Zit daar geen addertje onder het gras? Weet ik het wel zeker? Wat is de eerste vraag die een natuurlijk mens stelt als hij hoort dat hij vrijgesproken is? Wat moet ik ervoor doen? Of wat kan ik ervoor betalen? Welke prestatie moet worden geleverd? Kijk mee in het fantastische vers van vers 21. Daar staat, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard door het geloof in Jezus Christus. Ik zet een streepje onder dit. Zonder de wet. Weet u wat dat betekent? Opnieuw Jip en Janneke taal. Zonder inspanningen, zonder prestaties van onze kant. Meneer de rechter, hoe? Niets doen, blijft u zitten. Maar ik wil wat inbrengen. Misschien kan ik nog wat betekenen om de vrijspraak mogelijk te... Blijft u zitten, doet u alstublieft niets. Zonder de wet. Het gaat in de vrijspraak, hoort u dat? Niet om prestaties. Niet om wat u doet. Wat dan? Het is door het geloof. Wet en geloof staan hier tegenover elkaar. Het geloof is een heilig niets doen. Het geloof is een laten doen. De wet zegt doe. En het evangelie zegt doe niets. Zie op hem die het gedaan heeft. En blijf alsjeblieft zitten. Zonder de wet. Geen inbreng van ons. Dit is zo bevrijdend. Als je beseft. Ik kan als zondig mens ook niets inbrengen. Wat de toets van de hemel kan doorstaan. Oké. Ik hoef dus niets te doen. Dan is mijn tweede vraag. Maar wat betekent dan de vrijspraak? Dan kan het waarschijnlijk ook niet zoveel inhouden. Dan moet de kwaliteit van die vrijspraak wel minimaal zijn. Als ik tenslotte toch niks kan doen. Wat is het dan? Nou, Paulus zegt, we worden om niet, kijkt u mee in uw vrijspraaksdocument. We worden gerechtvaardigd. Wat betekent dat? Paulus, je gebruikt dit woord zo vaak, maar wat betekent het nu eigenlijk? Waarschijnlijk, ik denk dat u ziet er allemaal heel erg burgerlijk en fatsoenlijk uit. Dat is een compliment. Ik denk dat weinigen van u ooit in de rechtszaal zijn geweest. Ik sta er van de week, maar voor u is het misschien een vreemde wereld. Het zou zomaar kunnen. Weet u wat gerechtvaardigd zijn betekent in Bijbels jargon? Het betekent, je wordt voor eens en voor altijd onschuldig verklaard. In het Grieks staat hier het woord diakaio. En dat betekent rechtvaardig verklaren. Het gaat niet om een rechtvaardig zijn. De rechter zegt niet, ja, maar u bent aan de andere kant toch ook wel een goed mens. Dat zegt de rechter niet. Hij zegt, u bent een zondig mens. Maar hij zegt, ik verklaar u rechtvaardig. Ondanks wie ik ben. Ondanks wie u bent. Ik beschouw u als rechtvaardig. Romeinen 4 vers 5 zegt dat het Gods eigenschap is om de goddeloze te rechtvaardigen. Ik ben vrijgesproken. En weet u, en dit is voor mij het geweldige van de Romeinenbrief. Die vrijspraak berust niet op een sentimentele bevlieging van een goedige man. Hoort u dat? Maar de vrijspraak berust op een weloverwogen besluit van een rechtvaardige hemelse rechter. Daar kun je mee thuiskomen. Ik ben vrijgesproken. In een vlaag van sentiment. Nee. In de rechtszaal. In de rechtszaal. Door de rechter van hemel en aarde. Hij heeft mij officieel voor de troon van de hemel vrijgesproken. Dit geeft ons zo'n vrijmoedigheid om vanmorgen op te staan. En te zeggen, vrijgesproken. Hier staat iemand die onschuldig is. Ik heb het niet in een roze droom beleefd. Ik heb het zwart op wit. Hey, daar gaat het over in de kerk. Daarom snap je ook dat Paulus in Romeinen hoofdstuk 8 van die ferme taal gebruikt. Weet je wat hij zegt? Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Vroeger vond ik dat altijd een beetje... Dacht Paulus, is dat niet een beetje overdreven? Is dat niet een beetje te ferm? Nee, zegt hij, als de rechter van hemel en aarde voor jou is, dan moet er maar eens iemand durven te gaan staan die zegt, ik ben tegen jou. Dit is zo bevrijdend. Ik heb vrede met de rechter. Weet je, rechtvaardiging heeft eigenlijk twee kanten. Het is niet alleen dat je schuldvrij verklaard wordt, maar het is nog meer. Het is ook dat God jou ziet als rechtvaardig. En rechtvaardig in het Joodse denken betekent voldoen aan de bestemming die God aan je gegeven heeft. Dat betekent, God kijkt naar ons zoals hij naar Christus kijkt. En Christus was niet alleen schuldvrij, hij was niet alleen zondeloos, dat is de ene kant. Maar de andere kant was, hij voldeed ook aan al de eisen van Gods wet. Hij was helemaal de mens die God bedoeld had. God zegt, ik zie jou rechtspositioneel als iemand die volmaakt voldoet aan dat waarvoor ik jou geschapen heb. Ja, maar ik bega nog zonde en ik maak nog fouten. God weet dat God werkt eraan, God helpt ons daarin, maar rechtspositioneel ziet hij jou als iemand die voldoet. Weet je? Misschien worstel je soms met een ongezond zelfbeeld of met identiteitsvragen. Ik zou bijna zeggen, je moet eens in je papieren kijken. De rechter van hemel en aarde zegt, voldaan. Ik ben tevreden met je, omdat ik tevreden ben met het lam. Daarom ben ik tevreden met jou. Oké, het betekent dus heel wat. Het is zonder inspanning. Hoe? Twee, het is een diepe inhoud. Rechtvaardig in Gods oog. Maar dan zit waarschijnlijk de adder onder het gras bij de derde vraag. Voor wie is het? Voor wie is het? Wat zegt Paulus? Allen hebben gezondigd. En allen missen de heerlijkheid van God. Maar de gerechtigheid van God komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Jood of heiden, barbaar of skiet, slaaf of vrije, er is maar één voorwaarde en dat is dat u gelooft. Geloven is geen werk. Geloven is eigenlijk een anti-werk. Het is zien op hem die gewerkt heeft. Jezus Christus. Misschien ben je jong. En zit je al wat jaren in de kerk en hoor je vaak het woord geloven. En zeg je, maar wat is het nu eigenlijk? Wat is nu eigenlijk geloof? Weet je wat mij geholpen heeft? Geloven is je overgeven aan God op de manier waarop je je overgeeft aan een arts die je gaat opereren. Stel je komt bij de dokter. De dokter zegt, ik zie je kwaal. Ik weet ook wat er moet gebeuren. En ik ben bereid je te opereren. En je zegt, ik geloof dat u een kundige man bent. Maar ik denk er thuis nog even over na. En ik kom over een paar weken terug, maar u blijft thuis. Dat is geloven dat de arts kundig is, maar u laat zich niet behandelen. Geloven dat Jezus het kan, maar je laat je niet behandelen. Vervolgens kom je misschien een aantal maanden later bij de dokter en je zegt, ja, de kwaal wordt toch erger. Hij zegt, ik kan u behandelen, zelfde verhaal, maar bent u bereid om geopereerd te worden? En je zegt, ik geloof niet alleen dat u een kundige arts bent, ik geloof ook dat u een integer mens bent. U bedoelt het ook echt goed. Ik zie het aan uw bruine ogen. U kunt het niet alleen, u wilt het ook. De dokter zegt, daar staat de operatietafel. Geef me nog even bedenktijd. Dat is hoe wij soms reageren op het evangelie. Hij kan het, hij wil het zelfs. Maar ik kies mijn eigen pad. Totdat de nood groot wordt en je komt weer bij de dokter. En opnieuw zeg je, u kunt het en u wilt het. En die arts zegt, het zijn allemaal mooie woorden, maar je hebt nog steeds geen baat gehad bij mijn kunnen en mijn willen. Bent u bereid te gaan liggen? En wat je doet is, je geeft je over, je gaat liggen. En je zegt tegen een feilbaar mens, snijd u maar. Ga uw gang. Als je dat bij een aardse dokter doet. Misschien moet je het dan ook eens wagen met de hemelse arts. Om jezelf op zijn operatietafel te leggen. Om bevrijd te worden. Want daar hebben we het over vanmorgen. Van de schuld. En voor eeuwig te worden vrijgesproken. Dat is geloven. Het is niet iets doen. Het is iets laten doen. Voor wie? Voor de voorganger? Voor de oudste? Voor die serieuze mensen? Het is tot allen. En als je gelooft, over allen die geloven. Je wordt eronder bedolven, zegt Paulus hier. Het wordt over je gelegd als je maar gelooft. Dan de laatste vraag. Door wie dan? Waar komt deze gunst vandaan, deze vrijspraak? Wie kunnen we daarvoor in het zonnetje zetten? Eind van vers 24. En we worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Het Lam van God. Hij was onder, hoort u dat? De toorn van God. Hij droeg de rechtvaardige toorn. Deze rechter moest straffen en heeft gestraft, maar deed het aan zijn zoon, Jezus Christus. En hij heeft gezegd, het is volbracht. En door de opstanding heeft God gezegd, de prijs is voldoende betaald. Mijn toorn is afgewend. Wie gelooft, is vrij. Glorie voor het Lam. We staan erbij. En we kijken ernaar. En zometeen lopen we de zaal uit. Met die rechtszaal. Met die rechtszaak in onze binnenzak. Die vrijspraak. En natuurlijk vertel je dat aan andere mensen. Ik ben vrijgesproken. Ik heb iets te vertellen. Ik heb vrede met de rechter van hemel en aarde. Maar er blijft een vraag over. Waar is de roem? Wie kunnen we, Corrie ten Boom zei, wie kunnen we de bloemen geven? De roem is uitgesloten. Wij steken onze hand niet op. Weet je wat Paulus zegt? Wil je dan toch roemen? En dat willen we. We willen roemen. In ons hart komt er zoiets van, wie kunnen we de eer geven? Wie kunnen we bedanken? Wie kunnen we aanbidden? Paulus zegt, wil je roemen? Laat hij roemen in de Heere. Ons geloof. Dat is een beetje mijn conclusie van deze studie in de rechtszaal. Ons geloof krijgt veel meer fundament, veel meer diepgang, als we gaan zien waar de rechtvaardiging op gebaseerd is. En deze effecten heeft het. We worden nederig als we beseffen hoe we ervoor stonden. We worden dankbaar als we beseffen wat de waarde van het offer van Jezus is. We worden vreugdevoller als we beseffen waar we nu staan, in vrijspraak. En we worden verwachtingsvoller als we beseffen wat nog gaat komen. Zullen we samen danken? Dank u wel, Heer Jezus, voor wat u hebt gedaan. Voor het lijden wat u heeft doorstaan. U hebt die kant van uw Vader gezien, dat hij een toornende rechter is, die moet straffen. En u deinsde niet terug. U nam het volle pond en ging tot in de dood. En wij in de rechtszaal worden door geloof alleen bevrijd. Hebben vrede bij God. Bedankt, Vader, dat het niet berust op sentiment, maar op een weloverwogen, heilig besluit in de hemelse rechtszaal. En dat wij hier mogen staan en zitten als mensen die waarlijk vrij zijn. Als u ons vrijspreekt, wie zal ons beschuldigen? Als u voor ons bent, wie zal het tegen ons zijn? Glorie voor u. Amen.